En dat ik eigenlijk ben zoals die hoofdpersoon is. Namelijk dat je dat wat ik het liefste doe met mensen is achter ze gaan staan.
Ja.
En ze eigenlijk een beetje een richting opduwen. En dat is natuurlijk, een director is natuurlijk aan het directen. Hè? Die geeft ja. een richting ja. aan iemand anders. En je kan een regisseur zijn en zeggen van, dit moet je, hè? Het moet zo, want dit is wat ik wil. En, maar ik vind het zo leuk om, er werken ontzettend veel getalenteerde mensen achter de camera mee. Dus zoals de cameravrouw in dit geval. En geluid en kleding en zo. En art direction, hoe het eruit ziet. En wat ik het leukste vind, is dat ik hun de kans geef om iets te maken waar, nou ja, om iets te doen waar zij heel goed in zijn. En ze daar ook vooral beter in te maken. Ja. En dat kan je vooral doen door mee te gaan met wat zij kunnen. In plaats van alleen maar te zeggen, ik wil dit.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrit Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek in Rotterdam met een snipverkouden vrouwtje Tam. We staan vlak voor de première van haar film Kung Fu Leeuw op 16 februari. Superleuk om nu bij haar aan de keukentafel te zitten met een kop dampende gemberthee en natuurlijk een stapeltje zakdoeken. Vrouwtje laat mensen hun verhaal vertellen. Dat doe ik ook graag. Luister daarom naar haar verhaal over veerkracht, je plek innemen, spontaniteit en discipline. Zo, goedemiddag vrouwtje.
Hoi.
Vrouwtje Tam, ik zit hier met jou omdat ik nog niet zo heel lang geleden, een paar dagen geleden pas, jou tegenkwam op social media. Omdat we in een gemeenschappelijk netwerk opereren. En daar werd verwezen naar een film die jij gemaakt hebt. En er stond een link bij naar de trailer. Nou, ik heb die link geopend en ik was gelijk zo enthousiast. Ik dacht, nou, die vrouw die moet ik spreken. Want die heeft het over zaken die mij interesseren, over mentale en fysieke veerkracht bij kinderen en hoe je daar aan kunt werken. De gelaagdheid van de ontwikkeling, zeg maar. Dus toen heb ik contact met jou gezocht en ik was gelijk welkom. Dus hier zit ik dan.
Zo snel als dat kan gaan.
Ja,
zo, ja.
Leuk is dat, hè?
Ja,
ja. Heel erg leuk. Dus verder weet ik ook heel weinig van jou. En dat is alleen maar prettig, want dan kan ik jou veel vragen stellen. En mijn eerste vraag is natuurlijk van, hoe ben je bij deze film gekomen en bij dit onderwerp? Want de film heet Kung Fu de Leeuw.
Kung Fu Leeuw heet hij.
Oh, Kung Fu Leeuw, sorry. En het heeft een verhaal over kung fu, over leeuw en over jongeren.
Ja, misschien moet ik eerst even uitleggen wat een Kung Fu Leeuw is, want ja. Er zijn helemaal geen leeuwen in China eigenlijk.
Nee.
Maar als je misschien wel eens Chinees nieuwjaar ziet, dat is zo eind januari, begin februari, dan zie je bij de Chinese restaurants, zie je, en iedereen noemt het draken, maar het zijn dus leeuwen. Er is ook een draak, maar dan dat is een drakenkop waar heel veel mensen met stokken achterlopen of inlopen. Ja. Maar je hebt ook een wezen eigenlijk. En daar zitten twee mensen in. Een voor- en een achterkant. En die dansen en die eten dan sla. En je denkt van, wat is dit allemaal? En zo. Maar dat is een Chinese leeuw. En die doet dat, want het is eigenlijk allemaal heel cultureel, om geluk te brengen aan de aan de mensen die daar zijn. Het is ook voor huwelijken, restaurants, voor het Chinees nieuwjaar en zo. Het is eigenlijk allemaal om geluk te brengen. En het gaat ook vaak gepaard met heel veel vuurwerk. Maar dat is een Chinese leeuw. Dus dat is en ik zit al heel lang, echt meer dan 20 jaar, zit ik bij een kung fu school. En mijn meester, mijn sifu, die trainde ook die leeuwen en die gingen ook dansen zo in Chinatown. Dus daar kende ik het ook van.
Oh, wat mooi.
En zelf zit ik niet in zo'n Chinese leeuw. Ik heb wel even kung fu gedaan, maar eigenlijk ben ik heel snel geswitcht naar tai chi. En dat is eigenlijk een langzame vorm van martial arts.
Ja.
En die martial arts, dat is eigenlijk Oosterse krijgskunst. En wij, misschien jij, kent tai chi meer als die mensen die heel langzaam aan het bewegen zijn in het park.
Ja,
dat klopt. Heel mooi en rustgevend eruit ziet.
Ja.
Dus het wordt vaak alleen maar op die manier gegeven. Maar omdat ik echt bij een kung fu school zit, bij een echte Chinese leraar, weet ik ook dat als hij van die bewegingen doet, zo, dan ziet dat er heel mooi uit. Maar eigenlijk snij je iemand zijn keel af.
Ja.
Het is allemaal, ja, dus dat, maar het is allemaal, ik vind het meer een soort dans. En daardoor ben ik eigenlijk ook heel erg van betoverd. En ik doe het gebruikt inderdaad voor mijn eigen gezondheid. Maar de kung fu leeuw, daar kwam ik ook zeker meer dan 20 jaar geleden, geloof ik, kreeg ik dat idee. Omdat ik een leeuw zag dansen. En die danste op potten. En voor het eerst, ik kende het wel, maar ik was er niet zo heel erg van onder de indruk. Het was een beetje normaal voor mij. Maar toen zag ik een leeuw dansen. En toen dacht ik voor het eerst van, wauw, het is een beest.
Ja.
Hij heeft emoties, hij is bang, hij durft dingen niet. En hij heeft honger en hij wil iets pakken en hij gaat springen. En gaat het wel lukken, oh jee. En toen zag ik voor het eerst, toen viel bij mij echt dat kwartje. Dacht ik van, wauw, wat te gek. Maar toen dacht ik, oh ja, maar daar zitten wel twee mensen in. En wat lullig eigenlijk als je altijd in de achterkant moet zitten. Dus dat was eigenlijk de basis voor het idee dat het ging over twee, in dit geval jongens, die in die leeuw leren dansen. En dat de achterkant eigenlijk in de voorkant wil. Want die wil de voorste, die wil de beste zijn. En die heeft daar allemaal ideeën over dat als je in de voorkant zit, dan ben je natuurlijk ook de beste. En,
ja.
Ja. En gaandeweg kwam ik zelf ook achter trouwens, dat het is helemaal niet zo dat als je in de achterkant zit, dat je minder belangrijk bent. En dat je niks te vertellen hebt of zo. Maar het is namelijk, dat moeten jullie maar opzoeken op YouTube, maar als je naar lion dance gaat zoeken, dan zie je al heel vaak, dat is een andere vorm van dansen, maar dan gaan ze op 2 meter hoge pilaren springen, van de ene pilaar op de andere pilaar.
Ja.
Dat is echt heel eng.
Ja.
En als je dat, dan zie je dat dan moet de achterste de andere dragen.
Ja, dat is heel belangrijk.
Het is eigenlijk veel belangrijker, ja, nog. En daar gaat eigenlijk ook de film over. Over die jongen, dat hij leert ook hoe belangrijk ook de andere kant is. En dat, ja, je ook leert samenwerken.
Ja.
Dus dat is het in een notendop. En ik kan ook iets vertellen over de kung fu school, waarom ik überhaupt dat heb uitgekozen, dat hele, ik vind die hele kung fu school waar mijn meester bij, die mijn meester heeft, Shifu dan, die ik vind dat zo'n geweldige plek waar allemaal, van jong tot oud, die komen daar, de oudere meester voor tai chi en de jongen voor kung fu. Maar die komen echt uit alle lagen van de bevolking, alle windstreken. En hij is best wel een beetje streng. Spreekt heel slecht Nederlands, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar wat ik zag, was dat als die kinderen dat echt konden volhouden, en omdat ik het al zo lang doe, heb ik ze echt zien komen en gaan. Ze gaan misschien wel ophouden met kung fu, maar ze maken allemaal een school af. Bijna, ja, allemaal. En, ja, ik dacht, dat geeft zo'n soort van, ja, focus, discipline, al die dingen geeft het ze. En daardoor kunnen ze ook echt achter dingen aangaan wat ze graag willen. En dat vond ik zo mooi om te zien.
Ja, dus je zegt, daarmee vorm je ook het karakter van die kinderen.
Ja, ja. En ik, zeker vorm je daar het karakter mee. Maar ik dacht ook van, het neemt gewoon eigenlijk wat, niet per se kung fu, maar allerlei vechtsporten of, ja, wat dan ook, die nemen een bepaalde plek in de opvoeding, hè, wat wij onze kinderen geven. Maar dat is nog een beetje extra soort opvoeding. En dat vond ik eigenlijk zo mooi om te zien. Dat
iets moois erbij.
Ja, ja, ja. Nou ja, ze leren echt onze kinderen iets wat wij eigenlijk zelf misschien niet meer zo, waar we zo streng mee zijn. Dus,
kun je,
ja,
daar wat duidelijk over zijn? Waar zijn we streng mee?
Nou, we zijn juist niet zo streng meer, denk ik.
Gewoon, we zijn te zacht.
ik denk op een bepaalde manier dat we dat we wat makkelijker zijn. Inderdaad, van als mijn zoontje iets doet, hoeft hij zich niet 10 keer op te drukken, snap je?
Ja.
In die vorm. Dat bedoel ik eigenlijk gewoon een beetje de discipline en de vorm en de orde. Dat was denk ik vroeger meer dan hoe wij onze kinderen nu opvoeden.
Dus jij zegt, kinderen leren dan niet snel op te geven.
Ja.
Ergens iets voor over te hebben.
Ja.
Ergens voor te gaan. En een stukje discipline.
Ja.
En de grens opzoeken.
Ja. En als je dan kijkt, want dat wist ik eerst ook niet, maar kung fu betekent... kung fu wordt nu, denk je, aan een vechtsport. En dat is eigenlijk Bruce Lee, de beroemde vechter, die al heel lang dood is. Maar die heeft dat begrip, volgens mij is hij een van de eerste die dat begrip eigenlijk naar het Westen toe heeft gehaald als een kung fu. Maar het is die martial arts, dat noemen de meesten zelf wushu. En dat heeft allerlei vormen en stijlen waar ik het niet over ga hebben nu. Maar, maar dat kung fu betekent letterlijk dat je door heel veel... dat je vaardigheid ontwikkelt met heel veel pijn en moeite. Of dat je echt oefent, oefent. En wat ik zelf heb ondervonden is dat je kan het veel mensen, zeker mensen uit de vechtsport, die noemen het focus en discipline. Dat is heel hard. Terwijl ik zelf denk, het is eigenlijk vooral heel veel aandacht en liefde. En die vier begrippen. Eigenlijk is aandacht en liefde een soort van zachte vorm van discipline en focus. Maar het is eigenlijk als jij...
Het is iets... eigenlijk één.
Ja, precies. En daarom vind ik kung fu ook zo'n mooi woord.
Ja.
Omdat dat eigenlijk dat vertelt.
Ja.
En dat is wel voor mij de boodschap van ook van de film. Weet je wel, van iedereen zou wel een beetje meer kung fu in zijn leven kunnen gebruiken. Niet zozeer dat je op kung fu gaat, maar wel met het idee dat als jij je aandacht en je liefde ergens op richt, dan kan je daarmee, hoe moet je dat zeggen? Nou ja, dan gaat het makkelijker. Of dan ben je bereid ook om alle ellende of pijn of moeite, om dat mee te nemen. Terwijl als je niet gemotiveerd bent, of dat als alles maar kan, dan weet je het niet. Waar moet ik nou naartoe? Weet je, het is je aandacht ergens op richten. Dat is het.
Dus het is eigenlijk... Je aandacht ergens op richten, liefde ergens voor hebben. En tegelijkertijd bereid zijn ontbering te doorstaan.
Ja.
En pijn te hebben als het moet om ergens anders te komen.
Ja, en dat is denk ik ook het leven.
Ja, ja. Dus het is eigenlijk een heel mooi, compleet pakket.
Precies.
En is dat ook hetzelfde als yin en yang en mannelijke en vrouwelijke energie? Of... Is het weer een beetje een andere ingang?
Ja, het is natuurlijk een Oosterse filosofie daarachter. En dat is juist, denk ik, precies dat yin en yang, toch? Dat de ene, ik bedoel, als jij dat wil bereiken, moet je dat andere er wel voor over hebben. Het is ook dat je iets misschien opoffert. Of dat je, ik noem het niet echt opofferen, maar het is wel dat je die moeite ervoor wil doen.
Ja.
Ik had bijvoorbeeld, wat ik zelf heel mooi vond over het verschil tussen Oosterse, als je op een meer met een Oosters perspectief naar de dingen kijkt en hoe wij er naar kijken, en noem ik het Westen. En dat is bijvoorbeeld het woordje spontaan. Wij denken spontaan. Ik vertel jou wat en ik krijg iets in een impuls en denk, oh, dat gaan we doen, laten we dat doen. Weet je wel, dat is voor ons spontaniteit. En de Oosterse vorm van spontaniteit is een driedubbele flikvlak doen alsof het niks is.
Ja.
En daar heb je wel wat kung fu voor nodig.
Ja, daar moet je heel lang voor oefenen.
Ja, je oefent zo lang dat dingen automatisch gaan. Ja. Ze gaan spontaan.
Ja.
En dat vind ik heel... Ja, ik vind het heel mooi om op die manier naar de dingen te kijken.
Ja, dat is ook heel mooi. Dat is ook met iedere topprestatie eigenlijk nodig, hè? Dat je dat in balans hebt.
Ja.
Ja. En jij zegt van, wij leren dat kinderen te weinig. Je hoort het ook wel een beetje, de curling-ouders, alles een beetje glad strijken. En als het moeilijk wordt, het voor je kind wegnemen.
Ik herken dat trouwens ook, hè? Ik maak me daar zeker
zelf
ook
moeder,
van.
Hè? Ja. Ja. Maar jij zegt, het is ook goed, een kind heeft ook recht op ontbering, want daar leert het van.
Ja, maar dat vinden wij natuurlijk heel moeilijk om aan te zien. Dus dat, en ik kan me voorstellen dat zoiets als kung fu, zo'n vechtsport, daar krijg je het. Dat is een vorm daarvan die niet zo heel erg is.
Nee.
Ja.
En denk je dat vaders in het algemeen daar beter in zijn om het aan te zien? Als moeders?
Ja, als ik kijk naar mijn man, hoe die met me. Ik heb altijd een enorme discussie met mijn zoon over. Ruim nou eens die Lego op. Zo.
Ja.
En hij doet het gewoon. Hij is meer een soort van automatisch van dit wel, dit niet. En ja, wat is dat nou, hè, wat wij doen als moeder? Of tenminste, wat ik doe als moeder. Hij zegt, ja, dat ik niet duidelijk misschien die grens aangeef. Van ja. Tot hier niet, en niet verder. Want ik hou altijd denk van, oh, hoe voelt hij zich? Wat is er aan de hand?
Hè? Je houdt rekening met ik weet niet wat allemaal.
Ja, we houden alle. Ja, mijn man zegt dan van, ja, houd ook altijd alle opties open.
Ja, ja.
En dat is waar.
En jouw man is dan wat duidelijker. En die zegt, het moet gewoon gebeuren. Ja. En wel nu.
Ja, ja, hij is heel... Ja. Hij is heel erg van de orde en duidelijkheid.
Ja.
Wij vullen elkaar enorm goed aan.
Ja, prachtig. Ja, prachtig.
Ja.
En jij hebt dat verhaal de wereld in gebracht vanuit deze achtergrond, maar heb daar waarschijnlijk ook zelf een bedoeling mee.
Ja, ik heb het al een beetje gezegd. En het is. Ik merkte al makende eigenlijk. Dit verhaal heeft echt een hele lange geschiedenis. Want ik heb het dus in 2008 al had ik het al helemaal geschreven. Het zou ook bijna gemaakt worden. Als telefilm, als tv-film. En toen later nog een keertje. En, en toen ging het meer over jongens die wat ouder waren. En dat eigenlijk ging over een vriendschap die uit elkaar viel. Om diezelfde reden van de voor- en de achterkant. Ja. En dat was een veel negatievere film eigenlijk. Dat was een pijnlijke film. En toen op een gegeven moment gooide ik het roer om. Dacht ik, ja, maar het zou zoveel mooier zijn als het een jeugdfilm zou worden. En dat het meer, dat het anders. Ik heb het helemaal omgedraaid. En toen ging het over het ontstaan van vriendschap en leren samenwerken. En dat vond ik zo mooi. En ook dat ik ook denk, juist in deze tijd. In deze tijd van zoveel polarisatie, zoveel afleiding. Dat dit eigenlijk zo'n mooie manier is om te laten zien hoe je ook anders in het leven kan staan.
Ja, en hoe je elkaar nodig kunt hebben.
Ja,
ja.
En eigenlijk gaat de hoofdpersoon in deze film, die dus in de achterkant van de leeuw moet leren dansen en zichzelf eigenlijk best wel heel goed vindt, tot er op een dag een andere jongen komt die eigenlijk ietsje beter is, vindt hij zelf ook. Hij weet niet zo goed wat hij wil. En eigenlijk, je moet goed opletten als je de film kijkt. En niet iedereen ziet het. Maar eigenlijk geeft hij altijd de schuld aan anderen. Weet je wel, ik raakte in gevecht met die ander omdat hij begon.
Ja.
Want zij waren mijn broertje en zusje aan het hebben. Dit is bijna, weet je wel, hij steekt op een gegeven moment bijna school in de fik. Maar weet je wel, dan is het niet zijn schuld. Hij kan alles, en dat is ook zo. Want je
hij
kan
plaatst
altijd
alles buiten zichzelf. Dat,
precies.
Dat is wat veel mensen doen.
Ja, en eigenlijk, wat hij leert in het proces is dat hij verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen daden. En dan gaat het veranderen. En dan kan hij echt. Nou ja, daar gaat de film over. Dus dan neemt hij de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden.
Ja.
En is die wie die zou moeten zijn.
Prachtig.
In wording. Ja.
Ja. Ja, mooi verhaal.
Ja.
Ja.
Dank je.
En als jij zelf die film terugziet.
Ja.
Hè, want je hebt het geschreven, je hebt het geregisseerd.
Ja.
Wat doet dat met je?
Ja, maar ik ben nog in het proces dat ik hem nog heel vaak moet zien. Dus ik heb hem heel vaak al gezien.
Ja.
Maar ik vind hem eigenlijk nog steeds leuk om naar te kijken.
Ja. Ja. Ben je ook trots?
Ja, zeker. Ik vind het echt te gek. En ik vind het ook te gek dat ik jongeren ook de kans geef. Want ze hadden allemaal geen acteerervaring, de jongeren. En het eindmuziek wordt ook ingezongen door een jongen die ook in de film speelt. Die is de slechterik, maar hij heet Ralf en hij heeft ook de Voice Kids heeft hij in de finale gestaan, 2017 geloof ik. Maar dan heeft hij dat zelf. Het zijn hartstikke jong en die hebben dan. Ik had gevraagd aan: heb je niet nog iets liggen? Maar je schrijft toch muziek?
Ja.
En ik wist dat zijn moeder had gezegd dat hij dat hij nog een leuk mooi muziek over een monster had geschreven. Ja. En dat is te gek en dat wordt nu de eindsong.
Prachtig.
Ja,
ja.
En een hoofdrolspeler zingt daar ook nog bij. Dus het is echt een soort van gezamtdoenswerk. En dat vind ik echt te gek.
En ook heel dicht bij jouzelf.
Absoluut.
En bij waar je zelf vandaan komt.
Ja.
Ja, prachtig. Heel mooi.
Ja.
En als je zo kijkt naar het verhaal, dit verhaal wat jij vertelt. Vertelde je me net in het voorgesprek dat je ook eigenlijk wel graag andere mensen zou willen helpen hun verhaal te vertellen.
Ja, daar ben ik eigenlijk al vrij lang mee bezig. En daar heb ik ook nu een. Wil ik ook echt programma's voor gaan maken. Maar moet ik even terug in de tijd. En eigenlijk gaat het. Meer dan 10 jaar geleden overleed mijn moeder. Mm-hmm. En toen zij. Ze had een heel kort ziekbed van een paar maanden. En toen zei. Toen dacht ik: weet je, mam. Ik ga gewoon nu alles opschrijven wat jij nog te zeggen hebt. Wat wil je? Ja, vertel, weet je wel, wil je nog brieven schrijven? Dus ik heb brieven met haar geschreven. En dat was zo waardevol. Dat ik dacht, ja, dat zou iedereen moeten doen.
Ja.
En toen ben ik naar vormen gaan zoeken van hoe kan ik een portret maken van mensen. Dus dat doe ik ook nog wel. Maar het is ook vrij moeilijk om van iedereen een portret te maken, want dat is best wel arbeidsintensief. Dus ik dacht, het lijkt me eigenlijk. Het zou zoveel mooier zijn als bijvoorbeeld kleinkinderen hun opa en oma gaan interviewen. Dus ik heb op een gegeven moment wel. Ik heb er ook wel een paar keer les in gegeven. Ook studenten aan Erasmus, medicijnenstudenten. En die gingen. Toen zat ik eerst van. Dat ze patiënten gingen interviewen, maar dat mag allemaal helemaal niet. Nee. Zei ik, nee, doe je opa en oma. En toen gingen ze hun opa en oma interviewen. En toen leerde ik ook wat onderzoeken is. Want ik ben niet dat wetenschappelijk. Ja. Maar zij moesten daar iets onderzoekends aan relateren. Dus zij gingen eerst onderzoeken van wat zijn er voor videoportretten. Wat is daar van bekend over de hele wereld. En ze gingen dus ook hun opa en oma interviewen. Maar onderzoek is dus eigenlijk dat je de film laat zien, want dat was het product. En dat je het dan weer laat zien aan je opa en oma. En dat je dan gaat vragen van, wat heeft dit voor jou betekend? En heb je er wat aan? En dat was sowieso, vond iedereen dat heel, heel mooi en waardevol. Om dat zo, dat gesprek aan te gaan. En ook dat er uiteindelijk een film van komt. Dat vonden ze ook heel leuk. En ze hadden ook onderzoek gedaan. En dat vond ik ook heel interessant. En daar kwam uit dat. Dat was dan van mensen die dan kanker hadden gehad en het wel hadden overleefd. En dat was dat interview eigenlijk de vragen ging stellen, die omstanders. Dus de familieleden, dat van wat is er belangrijk geweest in je leven, ontmoetingen en dat soort dingen. En daar kwam ook een film uit. Daar was iedereen unaniem ook heel vond dat heel waardevol. En wat ook interessant was, was dat juist ook de. Nou ja, dat de mensen die ziek waren geweest, die zeiden van ja, ik dacht nooit dat ik dit zou willen vertellen, want ik wil niet mijn familieleden belasten. En de familieleden die zeiden ja, ik wil dit nooit vragen, nee. Want ik wil mijn opa en oma niet belasten hiermee. Ja. En dat is er zo'n soort. Dat dacht ik,
prachtig,
daar zit.
Hè? Dat is toch weer het derde perspectief.
Ja.
Waardoor je die twee kanten bij elkaar kunt brengen.
Precies, en dat lijkt me zo geweldig. Dus ik dacht ook van ja, hoe. Dat vind ik zelf heel, heel belangrijk. Kijk, nu denk jij, jij bent een filmmaker en jij maakt films en jij kan verhalen vertellen. En wie ben ik nou? Als je van, ik kan dat niet, want ik ben er niet toe opgeleid. En ik denk dat echt iedereen een heel waardevol verhaal heeft, wat de moeite van het vertellen waard is. Alleen we zijn het en masse verleerd.
Ja.
Weet je, je moet je voorstellen dat toen nog. In grotten woonde en nog wel vuur hadden. Dan ging je gewoon s'avonds om het vuur zitten. En de oudste die ging gewoon verhalen vertellen. En die verhalen die gingen over. Ook die hadden iets te brengen. Want je moet niet die kant op gaan, want daar is geen water. Of je moet. Daar zat
het. Waren betekenisvolle verhalen.
Zeker, want daar leerde je wat van. En dat was vaak op leven en dood. En dat is volgens mij uiteindelijk, denk ik, ja, dat vuurtje, dat werd onze open haard in huis.
Ja.
En toen werd het een tv waar we met z'n allen naar gingen kijken. Hè, dan had je nog een soort van gemeenschappelijk gevoel. Maar nu is dat vuurtje, dat is je telefoon geworden. En iedereen zit apart.
Ja.
En iedereen zit apart. En je kan wel met de hele wereld je connecten. Maar wie weet je al, degene
de meest dierbare.
Ja, die. Dat is zo, en dat vind ik zo heartbreaking om dat te zien.
Dat is armoedig, hè?
En dat vind ik echt de armoede. En dan dacht ik, ja, dat is wel echt mijn ding. Daar wil ik me echt hard voor maken. Dat je ook zelf weer leert je verhaal te vertellen. Dus, en dat is Hè, dat kan natuurlijk voor ondernemers, maar eigenlijk vind ik het nog veel belangrijker dat families en gezinnen, weet je wel, dat die op die manier met elkaar weer in verbinding worden gebracht.
Relaties.
Ja, ja, precies. Dus dat is mijn andere ding, dat ik denk van ja.
Prachtig. Ja, ja, heel mooi en belangrijk in deze tijd.
Ja.
Ja. En daar wil je een programma voor gaan schrijven.
Ja, nou, er zijn wel heel veel programma's die ik zou kunnen schrijven. Maar inderdaad, van hoe kan je dat doen?
Hoe kun je dat overbrengen, hè?
Ja. Ja. Welke vragen kun je stellen, op wat voor manier? Maar ook heel simpel, hè? Hoe moet je je camera houden? Het zijn de basics.
Ja.
Maar als je die goed hebt, dan kan je eigenlijk best wel iets heel leuks maken. En het leuke is, je kan natuurlijk wel dat gesprek gewoon los aangaan. Maar mijn ervaring is wel dat als het iets wordt, een ding wat vast is gelegd, dan ben je net geneigd om wat meer moeite ervoor te doen. En dan heb je uiteindelijk ook iets.
Ja. Ik denk om een verhaal te kunnen vertellen, heb je iemand nodig die luistert.
Zeker.
Ja.
Ja. En daarom denk ik soms wel dat het zo leuk zou kunnen zijn dat het grootouders en kleinkinderen zijn, omdat die elkaar... dat er net een generatie tussen zit.
Ja.
En meestal als kind van je ouders, dan ken je dat verhaal wel. Dan heb je al 80 keer gehoord.
Ja.
En dan ben je ja, zo. Ja. En dan ga je pas echt interesseren als je ouders echt ziek zijn. En ik kan me wel voorstellen dat die nieuwsgierigheid naar elkaar toe... Dat heel leuk is en inspirerend. En ik denk dat kleinkinderen... Maar dan moet je ze misschien net een... moet die generatie daartussen misschien net dat duwtje gaan geven. En die grootouders, ik heb ook wel het idee dat die misschien denken... Ja, weet je, waar zijn mijn kinderen mijn kleinkinderen mee bezig? Ik snap het helemaal niet meer, met TikTok en alles. Dat, weet je wel, en dan hou je daar ver van. Terwijl, ja, het is zo leuk om elkaar wel te blijven beïnvloeden.
Ja, en misschien zijn grootouders ook wel geneigd... om net nog weer andere dingen aan hun kleinkinderen te vertellen... als dat ze aan hun kinderen hebben verteld.
Ja, ja.
Ja. Ja, prachtig idee heb je daarover.
Ja, ook van, weet ik veel, van hoe je elkaar ontmoet hebt. Of hoe je, weet je, dat, al die dingen. En wat je eigenlijk dan voor je ouders... Dat verhaal ken je misschien ook al. Dat vind je...
Ja, maar je kunt zo een geschiedenis vastleggen... voor de komende generaties.
Ja.
Hè, die anders ook verloren gaat misschien.
Ja.
Ja.
En daarbij denk ik wel... Want je kan natuurlijk een heel boek over iemand gaan schrijven... Maar je kan je ook voorstellen dat, ik geloof meer in portretten, in de zin van dat een portret is meer een momentopname van hoe iemand is op dat moment.
Ja.
En dat zegt zoveel.
Daar zit alles vaak wel in, hè?
Ja. Ja, want als ik denk aan mijn opa en oma, dan denk ik ook van hoe zij de koffie zetten en hoe zij mijn opa stropdas goed deed. En dat zijn handelingen, dat vind ik heel mooi.
Ja, dat zijn ook beelden. Precies. Geuren, kleuren, bepaalde sferen, bepaalde energie, een bepaalde interactie. Er zit een hele gelaagdheid in.
Precies.
En dat wil je proberen vast te leggen.
Ja, nou, ik wil mensen leren dat ze dat kunnen vastleggen.
Ja, dat ze daarover kunnen vertellen en ook dat ze leren doorvragen.
Ja.
Ja, ja, dat zijn mooie plannen. Nu weer even terug naar de film. En hoe belangrijk die kung fu is. Het is... Of het ook te maken misschien met dat we een beetje soft zijn geworden. Dat de mannelijke energie wat op de achtergrond is geraakt in onze maatschappij. Doordat we zo veelvuldig door vrouwen worden opgevoed. Hè? Als je kijkt in het onderwijs zijn er toch heel veel vrouwen die daar werken. En ook als je kijkt in de jeugdzorg. Of in alles wat met kinderen te maken hebt, zijn vrouwen oververtegenwoordigd. Terwijl jongens toch ook een voorbeeld moeten hebben aan mannen en aan mannelijke energie. Je hebt net verteld al het verschil tussen hoe jouw man de kinderen opvoedt en hoe jij dat doet. Is kung fu daarin ook een kracht die meer van die mannelijke energie kan brengen?
Ja, ook. Beslist ook voor meisjes trouwens.
Ja.
Hè, dus om die kracht te ervaren. Want dat doe je natuurlijk. We leren gewoon, als je in het normale leven mag je niet doorslaan. Mag je niet, weet je, maar om die kracht goed te kunnen gebruiken. En dat is denk ik ook waarom kickboksen best populair is. daar zijn die sporten. Die sporten lenen zich daar heel goed voor. En wat ik zelf heel mooi vind aan kung fu is dat het ook heel sierlijk is. Het heeft een bepaalde sierlijkheid. Nu moet ik tegelijkertijd zeggen dat toen ik ging casten... De cast is dat ik de kinderen uit ging zoeken die in de film gingen spelen. Toen kwam ik er wel achter dat jongens die heel goed waren in kung fu... eigenlijk net te zachtaardig waren voor dat is wel grappig dat ik dat nu zo zeg, maar ja. Als hoofdrolspeler in de film. Dus niet dat ze zachtaardig zijn, want ze kunnen heel hard. Maar ik zocht een jongen die waarvan je denkt van, oh, die slaat net een beetje te hard. Die gaat net een beetje...
Want anders is er niks meer te beleven in die film natuurlijk, als het al helemaal klopt.
Precies.
Dat evenwicht waar je in het begin van het gesprek over had.
Ja, precies. Ja, ja. En toen kwam ik dus op mijn hoofdrolspeler Tyrell Williams, heet hij ook. En die was... die is 3 keer Nederlands kampioen karate jeugd geweest.
Zo.
En die had een soort van explosiviteit die ik zocht.
Ja.
En ik kwam er ook achter, dat is wel leuk, dat gaat meer over film maken hoor. Dat de kinderen die heel goed konden acteren, die kon ik eigenlijk niet in een paar maanden tijd leren kung fu. Dat is gewoon niet te doen.
Nee.
Maar kinderen die eigenlijk heel goed waren in martial arts, die in vechtsporten, die hebben namelijk geleerd om te luisteren.
Ja.
En die kunnen heel makkelijk van mij dingen aannemen en leren. Want dat is namelijk een talent wat je ook leert. Je leert te luisteren en dan in je lichaam dat gaan oefenen.
Ja.
En daarin merkt van, wauw, die kunnen dat gewoon oppikken.
Die kunnen het tot zich nemen.
Ja, ja, en die durven daarnaar te luisteren en het dan vervolgens ook te doen. Dus dat was echt een eye-opener voor
prachtig.
Mij.
Prachtig.
Dus die heb ik wel met hem. Hebben we allemaal theater, of tenminste allemaal acteerdingen gedaan om ze helemaal voor te bereiden. Tegelijkertijd ook allerlei kung fu trainingen en zo. En dat was wel echt super leuk om te doen. Ja.
Prachtig. Is het nou zo dat jij met deze film ook nog iets uit wil dragen richting kung fu? Dat je denkt van, oh, er zouden meer kinderen aan kung fu moeten doen? Of,
ja, ze, ja.
Of misschien ook volwassenen?
Ja, nou, ik denk dat kung fu heel goed is om je te leren te concentreren natuurlijk. Maar mijn sifu, mijn leraar, die zei altijd van, nou ja, kinderen gaan altijd wel op voetbal. Maar kung fu of andere vechtsporten, dat is eigenlijk alleen maar als er een film uitkomt. Dan merk je ineens dat er veel meer aanmeldingen zijn. Ja, het lijkt mij zo tof als straks die film uitkomt. En dat er dan allemaal kinderen ook op kung fu dat die dan ook op kung fu willen. En wij krijgen dat is wel heel leuk om te vertellen. De week voor de première, 16 februari gaat die landelijk draaien. Maar volgens mij de week ervoor, op een zondag, dan ik ga dat nog wel online zetten, maar in ieder geval, dan is er een speciale workshop. Dus als je dan gaat kijken, dat is meer in de filmhuizen, maar als je dan gaat kijken, dan zit er ook een workshop bij. Dus dan
prachtig. Zorgen we dat door het hele land.
Ja, nou ja, 20 bioscopen.
Ja.
Dus dan is er waarschijnlijk een leeuw. En zorgen dat ook een soort van de wapens erbij zijn. Maar ook dat je iets leert over kung fu. En dan gaan we ook de plaatselijke kung fu scholen bij betrekken. En dat vind ik echt, dat vind ik zo tof. Ja, dat gebeurt.
Is ook prachtig.
Wow.
Ja, ja, geweldig.
Ja.
Nou, ik denk dat het zeker gaat gebeuren als jouw film uit is.
Ja, ja.
En dat er meer aandacht voor komt en dat er ook weer interesse gewekt wordt.
Ja.
He, want wat jij daarover vertelt, is het heel waardevol.
Ja.
Ja, prachtig. Zullen we langzamerhand het gesprek af gaan sluiten?
Ja, dat is goed. Ja.
Heb ik nog iets niet genoemd wat jij zegt, oh, dat wil ik graag vertellen?
Ja, dat bedacht ik me nu net.
Ja.
En dat gaat eigenlijk meer over, want we hebben het nu vooral ook over verhalen vertellen gehad.
Ja.
En wat ik zelf merkte tijdens het maken van de film, kwam ik er eigenlijk achter dat ik niet alleen een verhalenverteller ben, maar dat ik ook wel echt een regisseur ben. Dat was ik even vergeten.
Ja.
En dat ik eigenlijk ben zoals die hoofdpersoon is. Namelijk dat wat ik het liefste doe met mensen is achter ze gaan staan.
Ja.
En ze eigenlijk een beetje een richting opduwen. En dat is natuurlijk, een director is natuurlijk aan het directen. Hè? Die geeft een richting aan iemand anders. En je kan een regisseur zijn en zeggen van, dit moet je, hè? Het moet zo, want dit is wat ik wil. Maar ik vind het zo leuk om, er werken ontzettend veel getalenteerde mensen achter de camera mee. Dus als de cameravrouw in dit geval. En geluid en kleding en zo. En art direction, hoe het eruit ziet. En wat ik het leukste vind, is dat ik hun de kans geef om iets te maken waar, nou ja, om iets te doen waar zij heel goed in zijn. En ze daar ook vooral beter in te maken. Ja. En dat kan je vooral doen door mee te gaan met wat zij kunnen. In plaats van alleen maar te zeggen, ik wil dit. Ja. En dat is wel iets, en ik weet ook wel dat ik dat kan. Maar dat vind ik wel echt heel mooi. En dat is ook een hele brede manier voor hoe je naar de wereld kijkt. In plaats van dat je alleen maar zegt, ik wil dit. Is het ook zo van, weet je wel, wat kan jij? En hoe kunnen we daarin samenwerken? En dat we eigenlijk samen iets nog mooiers gaan maken dan dat ik had kunnen verzinnen.
Ja.
En dat vind ik heel leuk bij het creëren van dingen.
Prachtig, want dat is eigenlijk een parallel met de achterkant van de leeuw.
Precies.
Ja.
Ja.
Dus jij bent ook een soort achterkant.
Zeker.
De drager en de faciliteren.
Ja.
Ja. Mooi, bedankt voor deze toevoeging.
Graag gedaan.
En bedankt voor dit mooie gesprek.
Dank je wel.
Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.